gaan eerst de Heere danken. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor dat geweldige geschenk waarvan de Bijbel zegt, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We willen u danken, Vader, dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. En als we vanmiddag uit uw woord iets overdenken over de toekomst van Israël en de zegen daar, dan heeft het te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus. We willen u danken, Vader, dat u uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, dat schiet me zo te binnen, lof toebereidt. Dank u wel dat u dat blijft doen. Dank u wel dat we dat ook hier doen. We willen u danken dat we in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn. En nu willen we bidden dat alles wat ons misschien hindert, dat wegvalt. Dat er één ding overblijft en dat is een verlangen om u en de Heer Jezus te zien. We danken u voor elkaar. We danken u dat broeder Aartje weer is. Dank u dat u hem zo in zoverre hersteld hebt dat het alweer kan. We danken u voor iedereen die hier is. En we bidden dat ja, onze last of onze moeite weg ebt om vrij te zijn om die zegen van u op te vangen. We bidden uw zegen in de naam van de Heer Jezus, door uw Heilige Geest. Amen. We zijn toegekomen aan Zacharia 9. Zacharia 9. De vorige keer hadden we hoofdstuk 8, dat begrijpen we. En daar hadden we die 10 woorden, die 10 punten van een opwekking. En dit gaat daarmee door. Nu krijgt u het knap lastig, want de vertalingen lopen zeer, zeer sterk uiteen bij vers 1 en bij vers 2. Als je dat allemaal op een rij mag zetten, dat heb ik al gedaan natuurlijk, dan heb je hulp nodig. En wijsheid en misschien ook wel onderscheidingsvermogen om het ene wel en het andere niet mee te nemen. Ik probeer het. Hoofdstuk 9 vers 1. Hier staat in mijn vertaling, dat is de herziene statenvertaling. Dat vonden we al de beste, maar er blijft geen Spaan van over, geloof ik. Een last. Dat is een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. De Heere God heeft dan iets aan je gezegd, getoond. En dat moet je gaan brengen. Dat is je kunt niet anders, dat wordt een last genoemd. Het woord van de Heere, hier staat in deze vertaling, in het land van Gadrach. En Gadrach, dat is een provincie in, of een stuk grond in Syrië. Bestaat niet meer. Maar er moet in die tijd een provincie zijn geweest van Syrië. Naar beneden. Is goed. In het land van Gadrach, Damascus. In het land van Gadrach, Damascus, en zal zijn rustplaats zijn, want de Heere heeft oog voor mensen net als voor al de stammen van Israël. En ook voor Hamat dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon al zijn ze nog zo wijs. Nou, dan zal ik u voorlezen wat de vertaling zou moeten zijn, zou kunnen zijn. En ik steun een beetje op Gert van der Weert. Misschien kent u hem als de orgelbouwer uit Ede van Johannes Orgels. Misschien kent u hem ook wel als iemand die heel sterk aan het forsen is, aan het zoeken is naar de echte betekenis van woorden. Die heeft na alle vertalingen geraadpleegd te hebben het volgende geschreven. Ik heb het op een briefje geschreven, anders wist ik het ook niet, moet ik het hele boek meenemen, dat is een beetje zwaar. Godspraak, dus het woord last. Het woord des Heren. bestemd voor hen die het oog houden op de Heere en op alle stammen van Israël. Dat is een makkelijker spreektaal, makkelijker taal. Maar het is gericht, zegt vers 2, tegen het land van Hadrach en Damascus. Zijn grondgebied tot aan de grens bij Hamat. Gericht ook, zegt vers 3, tegen Tyrus en tegen Sidon. Dat is een wat andere vertaling. Het gaat erom dat in de taal van dit hoofdstuk het toekomstig rijk van Israël wordt geschetst. Ze komen terug, die opwekkingen die komen, die gaan door. Israël komt terug in het land, Israël zal daar wonen, Israël zal daar buitengewoon gezegend zijn. Dat wordt een bijzondere ontwikkeling. Maar er zijn ook andere mensen die daar wonen. Het is dus nu bestemd, deze profetie is bestemd voor allen die het oog houden op de Heere en op alle stammen van Israël. Die dus en de Heere voorop willen zetten en de stammen van Israël blijven zien. Nu, je kunt je voorstellen als er een stroming is, een theologische stroming is, waar Israël geen plek heeft, waar ze helemaal geen toekomst heeft, dat ze daar hopeloos mee in de knaal komen. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat, als we eerst zeggen dat alle zegeningen voor Israël voor ons zijn, dan ga je later niet meer zeggen dat het voor hen kan zijn. Dus daar zit een soort discrepantie, een soort tegenstelling in. En die is ook te horen. Die is iedere keer te horen en te lezen als je dit hebt. Maar dit wat de Heere door Zacharias laat zeggen is gericht tegen het land van Hadrach en Damascus. Zij woonden daar. Zijn grondgebied tot aan de grens bij Hamat, dat is aan het randje van het toekomstige rijk. En dan hoort u die landen daar, en ziet u die landen van Tyrus en Sidon, een beetje tegen Libanon aan. En dan gaat het verder. Ik ga nu vers 3 lezen. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal opgebouwd, zilver opgehoopt als stof en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal het in bezit nemen. Wat ze daar ook hebben, de Heere zal het in bezit nemen. Waar ze ook zijn, hij zal daar heer zijn. Hij zal zijn vesting in de zee, dus de vesting van Tyrus. En de vorst van Tyrus in het boek Ezechiël is een apart hoofdstuk, maar heeft hij direct mee te maken. Hij zal overwinnen, hij zal dus die vesting in de zee verslaan. Zelf zal het door vuur verteerd worden. Askelon, dat is al bijna Gaza-strook, zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza. En het zal hevig beven, ook Ekron, ligt ook in de Gaza-strook, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. De landen die daar waren, de volken die daar waren aan de rand, Middellandse Zee, dus eigenlijk als je van boven naar beneden kijkt, vanaf Damascus een beetje, Tyrus, Sidon, zo naar beneden kom je uiteindelijk in de Gaza-strook uit. Weet je, die hele strook. Het is dus de afpaling in het westen van het toekomstige rijk van de Heere. De bastaard, zegt vers 6, zal in Asdod wonen. Dus een ander iemand, een ander volk. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Dus hij gaat niet de Filistijnen uitroeien, daarover later, maar de trots ervan wel. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook zal hij overblijven voor onze God. Dat is heel merkwaardig. Hij zal zijn als een leider in Juda, Ekron, als een Jebusiet. Dat betekent dat die volkeren die daar eeuwen hebben gewoond, door God worden gezien in het licht van straks. En dan kun je nog zoveel geld gespaard hebben. Je kunt nog zoveel zilver opgehoopt hebben. Je kunt van alles hebben. Een hele sterke vesting. En dat was Tyrus. Dat wordt dus eigenlijk een soort Zwitserland nu. Hè? Bankwezen, Zwitserland, geld, ophoping in Europa. Zo ongeveer werd Tyrus toen gezien. Als een soort financieel bolwerk van toen. Er blijft eigenlijk niks over. Nog sterker. Die hele Gaza-strook die nu in opstand is tegen Israël, die gigantische aanvallen heeft gedaan en misschien nog wel gaat doen. Ze zullen overwonnen worden. Er blijft niets van over. Er komen zelfs andere elementen bij. En nog preciezer, zij worden zelfs in het volk van God, onder het koninkrijk van onze Heer Jezus, worden ze gevoegd. Nou, dat moet je daar maar eens gaan roepen. In de buurt van Gaza stad. Ik denk dat je dan een probleem hebt. Dus dat kun je maar beter niet doen. Want dit pikken ze niet. Dit is ondenkbaar. Net zo goed als als je vandaag tegen Iran zegt dat jullie nog een keer, dus mensen in Iran, dat jullie nog een keer toestemming geven dat er in Jeruzalem gebouwd wordt, dat je zelf nog een keer naar het Jeruzalem gaat om daar te aanbidden. Nou ja, als je dan een vinger in hun mond stopt, dan ben ik bang dat ze bijten. Dan zeg ik het maar heel gewoon, maar daar komt het wel op neer. Een gigantische verschuiving, niet voorstelbaar voor ons, dat die hele Gaza-strook ingelijfd wordt in Israël, qua grondgebied, dat snapt u. Maar dat die mensen ook nog zullen worden gezien als een Jebusiet, of dat ze zullen overblijven voor onze God. Een leider in Juda. Dat is heel sterk. En dan zegt vers 8, ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Toen waren er nog twisten tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En noorden betekent in de taal van de Bijbel altijd noordelijk van Jeruzalem en zuiden betekent zuidelijk van Jeruzalem. En die koning van het noorden, dus het Assyrische Rijk, Syrië, Damascus, etc. En de koning van Egypte, koning van het zuiden, die hebben elkaar behoorlijk bij de haren gepakt. Continu. En iedere keer trokken ze van boven naar beneden of van beneden naar boven. En raakten ze elkaar ergens bij Jeruzalem in de buurt. Dus in het beloofde land. Dus dat waren de heen en weer trekkende legers. Daniel 11. U hebt ze daar, met naam en toenaam. Ze worden helemaal uitgetekend bijna. Maar de Heer zegt, ik heb mij als een wacht rond mijn huis. En hij, de Heer zegt, ik waak over mijn huis. Jullie hebben het niet gedaan. Je moet je voorstellen, er is helemaal geen tempel in de tijd van Zacharia. Ze zijn net begonnen. Misschien Ezra een beetje, misschien Nehemia een beetje onder druk. Het was helemaal niet zo grandioos. En toch een hele bijzondere ontwikkeling. En de Heere zegt, ik zal geen onderdrukker meer tegen hen laten optrekken. Geen onderdrukker. Dat is de achtergrond. Dus er komt een toekomstig rijk voor Israël. Dat is moeilijk voor mensen die zeggen dat Israël geen toekomst heeft. Als alles van Israël in ons, in de gemeente, in het getuigenis van God op aarde, nu gestopt zijn, ja, dan kunnen de Joden wel doen wat ze willen, maar er is geen toekomst. Maar de Bijbel zegt dat er wel te degen een toekomst is. Ik ga er nog op door vandaag. Er is een prachtige toekomst voor Israël. Dus je zult in de eerste plaats een soort knop om moeten zetten van, geloof ik dat er een toekomstige zegen voor Israël is. Een zegen los van de zegen van de gemeente. Nou, dat is al een hele mondvol. Dat is voor sommigen bijna onoverkombaar. En toch is dit een sleutel. Dat toekomstige zegenterrein wordt geschetst. De Bijbel zegt dat het een bijzonder gebied wordt. Tot aan de Eufraat. Dus nu wordt even de noordelijke grens een beetje getekend. En de westelijke grens wordt getekend, weet je, dus boven Damascus en Hadrach, en dat is dus die boven, langs de kust, de westelijke grens. Maar de oostelijke grens wordt niet getekend hier. Dat gaat tot aan de Eufraat, zegt een andere profetie. Dus een gigantisch gebied, zo groot is het niet geweest in de tijd van Salomo. Dat moet nog komen. De Heere heeft een terrein voor zijn volk. En nu maar wachten op het moment dat zijn volk ook terrein heeft voor de Heere. En daar ligt hier de klemtoon. En de Heer zelf zal zorgen. Hij zal als wacht fungeren. En hij zal de onderdrukker niet meer laten optrekken. Dan vers 9. Dat ga ik nu even doorlezen. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Wat u aangaat vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt. Ook heden verkondig ik. Ik zal u dubbel vergoeden. Als ik mij Juda zal hebben gespannen en Ephraim op de boog zal hebben gelegd. En ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland. En u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen. Als een bliksem zal zijn pijl uitschieten. De Heere, Heere zal op de bazuin blazen en hij zal optrekken in zuiderstormen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Ze zullen eten en de slingerstenen vertrappen. Nou, dat waren waarschijnlijk gewoon vroeger stenen. Maar misschien zie je daar nu wel een raket in die afgeschoten wordt, die met een enorme boog, een slingerboog, ergens terechtkomen. De Heere zal... Even kijken waar ik was... Ze zullen drinken en feestgeruis maken als van wijn. Ze zullen vol worden als het springbekken, als de hoeken van het altaar. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen. Als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. Als edelstenen in een diadeem zullen zij, de Joden, Juda, Ephraim, schitteren in zijn land. Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot zijn schoonheid? Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. Dan ga ik nog één tekst lezen uit hoofdstuk 10 om een contrast te krijgen. Vers 3. Tegen herders is mijn toorn ontbrand, dus tegen leidinggevenden, tegen mensen die hadden moeten oppassen, die zorg hadden moeten verlenen. En de bokken straf ik. Ja, de Heere van de legermachten zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda. Het is maar dat u het weet. En dan komt het wat ik bedoel, daarom lees ik dat nu ook nog voor. Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd. Juda zal dan zijn het prachtige paard in de strijd. Contrast met, hij zit op een ezel. Dat is waarom ik het even mee wil nemen. Over hoofdstuk 10 had ik de volgende keer, dus dat laat ik verder los. Maar het contrast is heel boeiend. Verheug u zeer, zegt vers 9, dochter van Sion. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Wij kennen deze geschiedenis. We hebben van Palmpasen gehoord. En we hebben misschien wel van die broodjes, van die broodjes op een stok gezien met kinderen of misschien zelf ermee gelopen. U weet waar het over gaat. En toch denk ik dat het goed is dat we dat een klein stukje van lezen nog in Johannes, het evangelie van Johannes. Het staat ook in de andere evangeliën, maar ik wil het nu lezen uit het Johannes evangelie. Vers 34 van Johannes 11. Johannes 11, vers 34. En hij zei, waar hebt u hem, dat gaat over Lazarus, gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De kortste tekst in de Bijbel. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Vers 44, en de gestorvene kwam naar buiten. Ik laat het even verder los. 47, de overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Dan zegt Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, vers 50, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn. Dan moet u opletten. Naar een stad die Ephraim heette en verbleef daar met zijn discipelen. En het paascha van de Joden was nabij. U kent misschien de draad van de geschiedenis in Johannes. Johannes 10, de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hij staat in de tempel. Hij zegt, en ieder die van mij is, die komt. En ze zijn zo boos uiteindelijk, dat ze hem daar in die tempel willen stenigen. Johannes 10, in het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10, hij wordt, althans ze willen hem stenigen. En de Heer Jezus gaat weg. En hij gaat naar de overkant van de Jordaan. Hij gaat buiten het landsgebied. En daar is hij gaan wonen, werken, blijven. Op de plek waar Johannes de Doper aanvankelijk doopte. Waar de Heer Jezus dus ook zelf gedoopt werd. Waar zijn dienstwerk begon en een stem uit de hemel klonk. Hij is het, hij is het. Daar is hij nu terug bij af, zouden we zeggen. En daar bleef hij. Uit het land. Het is alsof je het boek Ezechiël leest, tot de heerlijkheid van God. Uit de tempel omhoog. Naar oostelijke richting, bij de oostpoort. En dan in oostelijke richting wegtrekken. Alsof je de glorie van God in oostelijke richting ziet wegtrekken. Johannes 10. Daar blijft de Heer Jezus. Kennelijk hebben ze een soort adreswijziging gekregen in Bethanië, bij Martha, Maria en Lazarus, want ze hebben een boodschap gestuurd naar hem, daar. En hij bleef nog 2 dagen. 2 dagen zouden ze blijven zitten. Pak die tekst maar, leg die er maar naast. En na 2 dagen heeft de Heer Jezus met Thomas, de gelovige Thomas, dit is maar dat u het weet, ook weer hoor. Thomas is de enige die zegt, laten we met hem gaan en met hem sterven. Nou, de rest zei niks en hij zei dit. Dat vind ik zo bijzonder, zo uniek. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus in Thomas een tweede bijzondere openbaring gaf toen hij opgestaan was. Maar Thomas die zegt, laten we met hem gaan. Dus ze gaan ook. En ze komen weer op de Olijfberg. Dat is op zich merkwaardig. Hè? Dat hij uit het land is, buiten het land is, even onzichtbaar is. En als hij terugkomt, komt hij op de Olijfberg. Misschien landt het een keer. Dat het niet zomaar gebeurt. En daar op de Olijfberg, daar ligt Bethanië, daar ligt Betfage. Daar is Lazarus gestorven, daar is Lazarus begraven. En de Jezus gaat erheen om hem uit de dood op te wekken. Als hij toen gezegd had, kom naar buiten, dan waren ze allemaal gekomen, al die doden in Christus. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, Lazarus, kom naar buiten. Nou, toen kwam er maar 1. Nee, ik bedoel dat niet als grapje, en ook niet als taalkundig grapje, maar dit is zo. En Lazarus is naar buiten gekomen, een gigantisch wonder. Iedereen was er diep en diep van overtuigd, dit is apart, dit is bijzonder. En de overpriesters zeggen, als we hem laten gaan, dit loopt uit de hand. Dit gaat nooit goed. En iedereen loopt hem na en de Romeinen komen, nemen onze plaats weg en onze plek en alle tempel en de hele dienst. Ze zijn heel erg benieuwd, niet voor de tempel denk ik, maar voor hun eigen status daar, voor hun eigen positie daarin. En dan gaat de Heer Jezus waar wonen? In Efraïm. Die klik moet ook een keer komen. U weet, als u de geschiedenis van Jozef bestudeert, dat hij uiteindelijk twee zonen krijgt bij Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En dat hij die eerste zoon de naam Manasse heeft gegeven. Manasse betekent iets van moeite vergeten. Staat gewoon als betekenis in de tekst in Genesis. En daarna komt er een tweede, en die heeft hij Efraïm genoemd. En dat betekent vruchtbaar in de ellende. Staat ook in de tekst. De oudste, Manasse, de jongste, Efraïm. Dan komt het moment dat oude Jacob zegt dat hij die jongens graag bij zich wil. Dat hij ze wil gaan zegenen. En Jozef regelt het zo dat de oudste natuurlijk het dichtst bij de rechterhand van de oude Jacob ligt. De man lag misschien wel vermoeid en zo op bed. Hoe dan ook. Dat doet hij niet, die oude Jacob. Dan komt voor het eerst een kruis naar voren. Ik hoop dat u dat meeneemt in uw denken. Hij kruist zijn armen en legt zijn rechterhand op het hoofd van de jongste. Hij zegt daarmee niet moeite vergeten is nummer 1, maar vruchtbaar zijn in de ellende. Dat is nummer 1. Dat is een hele merkwaardige zegening geweest van de oude Jacob. Waar gaat de Heer Jezus nu wonen vlak voordat de ellende begon? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik al heel lang mijn Bijbeltje lees, maar dat het me nooit opgevallen was dat hij in Efraïm ging wonen. Nooit. Natuurlijk heb ik dat gelezen, maar dat had net zo goed zittenburen kunnen zijn. Even voor mij. Maar dat is niet zo. Voor alles begint gaat hij wonen in de plek die heet vruchtbaar zijn in de ellende. Nou, dat bonkte in mijn ziel en in mijn hart en in mijn lichaam. En dan ga je op mijn knieën en zeggen, Heer, dank u wel dat in de Bijbel staat. Zoiets bijzonders. Dit is uniek. En van daaruit is de Heer Jezus naar Jeruzalem gegaan. Vanaf de helling van de Olijfberg op een ezelsveulen. En toen zijn al die mensen er geweest die geroepen hebben, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. De leiding was woedend. De Grieken hebben gevraagd, wij willen Jezus wel zien. Dat is allemaal vanaf dat moment gebeurd. En in hoofdstuk 13 van het Johannes-evangelie gaan ze naar de bovenzaal. Daar is nog een hele sessie in die bovenzaal. 13, 14, 15, 16, 17 van Johannes. En eind 17, begin 18. En ze gingen uit die bovenzaal naar Gethsemane. Daar begon het. Vruchtbaar in de ellende. En de Heer had het al gezegd. In zijn woorden, toen de mensen vroegen, we willen Jezus zien, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht. Als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Vruchtbaar in de ellende. Waarom zou de Heer Jezus een ezel gevraagd hebben? Waarom niet een schitterend paard? Trots en magistraal, strijdvaardig. Ik kan over paarden langzaam. Ik heb er geen verstand van, hoor. Ik ben helemaal niet op de hoogte. Maar soms lees je iets en hoor je iets. Maar je kunt van alles vertellen. Maar die schitterende ros, die komt in hoofdstuk 10 pas. En dan blijkt Juda dat paard te zijn. En nu zit hij op een onrein dier. Een ezel. Zo'n onrein dier moest ook sterven. Kon gelost worden. Als enige van de dieren. De eerstgeboren van de ezel kon je dus lossen. Maar dat was een stuk gereedschap. Voor de arme man misschien. Maar hoe dan ook, het was zo. Je ziet de Heer Jezus op die ezel van Bethlehem naar Egypte gaan. Of je ziet de Heer Jezus op de ezel van de Olijfberg afkomen. Arm. Hij is om uwentwil, om mijnentwil arm geworden. Om ons die arm waren rijk te maken. Dat zingen we. En terecht. Zou u dat niet dichterbij willen hebben? Zou u dat niet voor uw hart en voor uw ziel en voor uw gedachten willen plaatsen? Oh ja, daar gaat de Heer Jezus. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig is een heiland. Arm, onze tekst van vanmiddag. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen het jong van een ezelin. En ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen. Ja, natuurlijk kan ik zeggen, dat gaat gewoon over de 10 stammen, want Efraïm staat ook voor 10 stammen. He, Juda en Efraïm. Juda de 2 stammen en Efraïm de 10 stammen. En hier staat, ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen. Maar in de tijd van Zacharia waren die 10 stammen nog niet te vinden. Die waren nog zoek, die moesten nog komen. Die waren, ik weet niet waar, heen gestuurd. En die waren, zoals onze tekst zegt, die waren in een soort in een put waar geen water in is. Ze zijn niet verdronken, maar ze zijn ergens verstopt. Dus dat woord put waar geen water is, dat vindt u in vers 11 van onze tekst van vanmiddag, van vanavond. Dus daar zaten ze nog. En ze krijgen de oproep, keer terug, kom eruit. Maar de wapens van Efraïm zijn de daden van de Heer Jezus. Want de wapens van Efraïm worden weggenomen. De Heer maakt geen gebruik van menselijke technieken, van menselijk kunnen. Hij is zichzelf. En als u iets wilt zien over de Heer Jezus en over zijn route, dan vindt u dat hier. Ik zou willen dat je dit misschien in je hart sluit en misschien ook wel overweegt en daar een poosje voor gaat danken. Heer Jezus, dank u wel. Dat u de koning van de koningen, u de heren van de heren, u die alles wist. U die wist dat in Zacharia 9 sprake was van een ezel. U die ook wist dat in Zacharia 10 sprake was van een prachtig paard. Dat u toch die ezel koos, vruchtbaar in de ellende, arm. Zo is mijn heiland gegaan. Hij had kunnen gebieden. Zei hij tegen Pilatus, legioenen, en ze zouden mij hebben ontzet in de tuin. En ik denk dat het staan van de Heer Jezus voor Pilatus misschien wel het keerpunt is voor de hele wereldgeschiedenis. Daar stond hij, de schepper, die alles gemaakt had, om wie het allemaal ging en door wie het ook gemaakt is, voor een schepsel. En die zei, weet u niet dat ik macht over u heb? Nou, de Heer Jezus antwoordt prompt. Hij heeft ook wel eens niks gezegd, maar daar antwoordt hij prompt. U zou die macht niet hebben als het u niet van boven geven. Bent u dan een koning? Ja, dat ben ik, zei de Heer Jezus tegen hem. U zegt dat ik het ben. Dat is taal, lieve broeders en zusters, die zo diep gaan, dat je alleen maar verwonderd staat te kijken naar die ene die zo om een ezel kruipt. Sorry. Je kunt niet zeggen, ze konden geen ander dier vinden of zo. Hij is heel bewust gezegd, ga daar staat hij. Vastgebonden, daar bij de deur, maak het los. Hij heeft niet gezegd, kijk eens naar een rijdier. Ja, dan waren ze misschien met een koets en zo, misschien wel een gouden koets aankomen dragen, als ze konden. Maar ezel. De Heer Jezus heeft heel bewust arm en verdriet willen aannemen om mij, die arm was, rijk te maken. Hij die rijk was, is om ons het willen arm waren, zegt de schrift, om ons die arm waren rijk te maken. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Zo is die. En omdat hij naar het kruis ging, omdat hij naar Golgotha ging en daar sterven wilde, is dit allemaal zo gebeurd. Ik kreeg afgelopen maandagavond een cd'tje van onze zoon. Die was met een groepje mensen van Men for Christ. Dat is een soort gator-combo-achtig gezelschap. Zingen voor de Heer Jezus. naar Amerika geweest. En met hem, niet om daar te zingen, maar om daar te horen hoe het allemaal ging daar. En hoe die groepen daar ontstaan en hoe ze oefenen en wat ze allemaal aan programma hebben. Hij was nogal onder de indruk. Ik ook. En toen zei hij, ik heb voor jou een cd'tje meegenomen. Een paar. Maar één daarvan sprong eruit. En op dat ene cd'tje stond een liedje, nummertje 3. Dat zei hij allemaal al voordat ik iets gehoord had. Dat moet je gaan beluisteren. Nou, het is mooi dat je zoon tegen je zegt, dat moet je maar gaan beluisteren. Het wordt tijd dat je dat hoort. En dan heb ik gedaan. It's About the Cross heet dat lied. Het gaat over het kruis. Het gaat niet over een kribbe, tekst uit dat lied. Het gaat niet over de herders. Het gaat niet over de engelen. Het gaat niet over de ster van Bethlehem. Het gaat niet over de wijzen uit het oosten. Het gaat, it's about the cross. Die tekst gaat verder. Het gaat niet over de jongeling van Nain die beter werd. Die weer leefde. Het gaat niet over water lopen. Het gaat niet over die 5000, 4000 die gespijzigd zijn. Denkt u dat u gered bent omdat de Heer Jezus 4000 of 5000 mensen heeft gevoed? It's about the cross. We zijn het soms een beetje aan het kwijtraken. Dan gaan we naar de dingen kijken, naar de manifestaties kijken, naar de grote dingen. En dat zijn grote dingen. Er zijn grote wonderen geschied. Maar dat is niet uw verlossing. En alles wat er omheen hangt, de hele entourage van Bethlehem, dus dat kribbetje of engelen of herders, die hebben er eigenlijk niets aan bij. Ja, natuurlijk, horen daarbij. En niet alleen als figurant, ze hebben ook een mening, een betekenis. Maar u bent er niet door gered. Daarom zei Paulus, denk ik, ik heb niets onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het. It's about the cross. Ik was er blij mee, ik heb het hem ook al gezegd. Ik sprak hem eventjes gistermorgen. Ik zei, dat is bijzonder. Ik zei, waarom gaf je dit? Nou, ik heb tientallen groepen gehoord. In die conferenties, weet je wel, in die meetings, in die enorme congressen, waar al die groepen kwamen om hun programma te tonen, te zeggen. Uit al die programma's sprong eigenlijk maar één liedje voor hem naar buiten. En hij is direct de zaal uitgerend naar de tafels van de cd's, weet je wel, die worden daarna aangeboden. Gerend om dit te kopen voor zich en ook voor mij. Ik ben blij. Ook een beetje trots, maar dat is niet eigenwijs. Maar dat dit de keuze is van een van je kinderen. Dit hakte er heel diep in bij mij. Maar ik denk, dit is ook precies de kern van ons probleem. We willen nu dit hebben, er moet spektakel zijn, er moeten genezingen zijn. Ik geloof dat God geneest. Ik geloof dat er wonderen gebeuren. Ik geloof dat er van alles kan gebeuren. Maar als God een wonder doet bij jou, ben ik niet daardoor gered. Dat is alleen maar gebeurd op het kruis van Golgotha. It's about the cross. En dat is nu precies wat hier gebeurt. Hij gaat als een heiland. Hij gaat arm en nederig, vruchtbaar in de ellende. Je ziet het bijna getekend. Hij komt de Olijfberg af, richting Jeruzalem. En hij heeft daar in Jeruzalem gezegd, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Dat is de tweede keer dat ik het citeer. Maar als het sterft, brengt ze veel vrucht. En hij is weer teruggegaan naar de Olijfberg. Ezeltje hebben ze weer ingeleverd. Met nog één tussenstop, maar toch weer naar de Olijfberg. Om daar in Gethsemane die strijd te strijden. Die wij niet eens kunnen behappen. Op geen stukken. Dat is de Heer Jezus. En nu zegt Zacharia, weet u, al die volkeren, ze stellen niks voor. Want ik regel wat anders. Maar hoe kan het dan dat God iets anders regelt? Voor Israël, die alleen maar nee zei. Die alleen maar, wij willen niet dat die koning over ons is, hebben geroepen. Het komt omdat er iemand vruchtbaar wilde zijn in de ellende. En daarom ligt het accent ook hier nu op het kruis. En de 10 stammen, ja, die moeten nog van ver komen. De 2 stammen waren dus uit Babel, ook maar een deel hoor, ook maar een paar eigenlijk. Maar een deel waren uit Babel teruggekomen na die 70 jaar van ballingschap van Daniel en zo. En die zijn terug in het land, maar die 10 stammen waren er nog niet. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt. Als je nog iets wilt, keer terug. En dan zegt de Heer, ik zal je dubbel vergoeden. Je zou zeggen, nou, dan kun je strafregels maken. Weet je wel, dan ga ik je eindelijk eens een keer over horen hoe het zit. Maar in plaats van strafregels, een dubbele beloning. Nou, dat dubbele vergoeden, dat wil ik even met je lezen uit Joël. Dus bij die kleine profeten, en dan weet je nooit precies in welke bladzijde dat staat. Maar u bladert maar een weg en dan komt u er wel. Hosea. En dan komt Joël, ja. Joël, hoofdstuk 2. Vers 15, blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Joël 2, vers 15. Roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudste bijeen. Schitterende woorden. Verzamel de kleine kinderen en de bruidegom en de zuigelingen en laat de bruidegom uit zijn bruidskamer gaan. En dan zegt vers 18, toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Dan vers 23, er zijn schitterende uitdrukkingen in Joël 2 te vinden. En u kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer uw God, want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Dat is deze vertaling. Daarover had Nicodemus het met, u bent de leraar van God gekomen. Dat is die uitdrukking. God zal hem geven. Hij zou die leraar sturen. Hij is gekomen. En die zal regen op u neer laten dalen. Vroege regen, late regen in de eerste maand dorsvloeren. En dan komt vers 25, waar ik nu naartoe wilde, omdat het in onze tekst staat. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan, de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger, dat ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Als hier staat in onze tekst, ik zal maar Juda enzovoort. Ook heden verkondig ik, ik zal u dubbel vergoeden. Dan komt dat ook niet uit de lucht vallen. De Heere gaat dan niet zeggen van, nou, en je was wel heel erg ver bij mij vandaan, dus je moet maar eens een keer goed leren wat het is. Nou, daar hebben wij een methode voor, een opvoedmethode. Nou, die is waarschijnlijk veel te hard. Maar de Heere zegt, zo doe ik dat. En waarom? Omdat er één vruchtbaar is geweest in de ellende. En dat staat hier middenin, begrijp je wel? Dus de Heere tekent dat toekomstige gebied, tekent ook die landen die daar nu zijn en die onderhorig zullen zijn aan hem, voor 100%. En hij zegt, en wat er ook gebeurt, ik waak, ik kijk, ik ben de wacht zelf, ik laat niet toe dat. En dan komt er dus één tussenin, iemand die zit op een ezelsveur. En op grond daarvan is er zelfs voor Israël het toekomstige herstel een dubbele zegen. Dubbel vergoeden. En de Heere zegt, vers 14, zal op de bazuin blazen. En ik laat de rest maar los. En dan zegt vers 16. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. Hoe groot is zijn geluk. Wat een moment zal het zijn als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En hij daar die geweldige ontknoping inzet. Waardoor alle volkeren die daar verzameld zijn om te strijden overwonnen worden. Die Olijfberg midden doorsplijt. En hij vandaar Jeruzalem binnentrekt. Toen vanaf de Olijfberg op een ezel. Dan vanaf de Olijfberg op een ros. Een paard, een schitterend paard. En wie supporten hem dan? Wie dragen hem dan? Wie is dat paard? Nou, dat blijkt Juda te zijn. Dat blijken de twee stammen te zijn. Die dragen hem. Toen hij kwam om zijn werk aan het kruis te volbrengen, toen heeft Juda gezegd, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Dan zullen ze zeggen, wees welkom, Heer. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat zullen ze dan zeggen. En hij komt. En op die dag zal hij hen verlossen. Van alle druk. Want die druk op dat moment is gigantisch. De hele wereld is op dat moment tegen. Alle volkeren, alle strijdwagens zijn tegen Jeruzalem verzameld. Het is een gigantische druk in die tijd. En dan zal ik jullie, omdat jullie mijn kudde zijn. En ik wil jullie dan zien als edelstenen in een diadeem. Ik weet niet hoe, een diadeem is wel mooi. Ik bedoel, dat is al iets bijzonders. Maar edelstenen in een diadeem, dat betekent dus als je dan toch al een sieraad hebt. En in zo'n sieraad ook nog edelstenen. Oh ja, dat is Juda. Ja. Nou, dat is mijn geluk compleet, zegt hier de schrift. En dat is schoonheid. Sommigen vertalen dat het niet een hoofdletter kan zijn. Dus dat het niet zijn geluk, dat het niet op de Heere God slaat. Maar dat het op Juda zou slaan. Nou, ook wel. Denk ik, laat maar staan, misschien maar allebei wel. Want als de Heer daar schittert en zo geluk vindt, zegen vindt, blijdschap vindt, dan zal ook Israël zelf zegen en geluk hebben. Dat zal op hetzelfde moment gebeuren. En nou, dan is de koren in de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn in die van de meisjes. Het is misschien een suggestie dat de vrouwen meer drinken dan mannen. Dat heb ik gedacht toen ik het overwoog voor mezelf. Ik drink bijna niks. Maar in ieder geval koren. Echt koren. En wijn. Ik wil het anders zeggen. Dan is er echt brood en wijn. Want dat is het. U weet wat met brood en wijn bedoeld wordt in de schrift. In het Nieuwe Testament. Dat noemen we het avondmaal. Of de tekenen van onze Heer Jezus. En dan mijn brood. En dan wijn, koren en wijn. Iedere keer als ik denk aan de dood van de Heer Jezus, dan denk ik, ik mag eten. Maar dat is nu precies wat er straks gaat gebeuren. Overvloed, overvloed, koren en wijn. Op een onvoorstelbare manier. En daar zal Juda schitteren. En nu kunt u zeggen, ja, dat ging alleen maar over Israël vandaag. Dat ging alleen maar over wat er in de toekomst met Israël gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Dat is Zacharia 9. En op hetzelfde moment weet u dat u nu zij nog in de ellende zijn, al deelgenoot van die zegen bent. Want u bent al gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten nu. En u hebt nu al koren en wijn. En u hebt nu al hem. En hij ziet u nu al als kostbaar. Hij ziet u nu als die kostbare parel die hij gekocht heeft. Gevonden in het water van de zee, in de volkerenmassa. Hij ziet u nu al als een kostbare diadeem, als een kostbaar kleinoot. Hij ziet je nu al als bijzonder, als heel apart, als heel duidelijk gezegend. En dat zegenrijke van jou en mij is ons deel en blijft ons deel. Maar als hij gaat schitteren met Juda, zo aan hemzelf gekleefd, dan ben ik erbij. En ik zal applaudisseren. geen jaloezie, geen idee van, jongen, waarom mag ik nu niet een kostbaar iets zijn in die diadeem? Ik ben dat. Hij heeft alles voor mij overgehaald. Hij heeft alles voor mij willen betalen. Hij heeft mij tot een kind van God, tot een zoon van de Vader willen maken. En hij heeft mij plaats bereid in het huis van de Vader. U en mijn zegen, een andere plek dan, is vele malen meer dan dit. Maar dit is al prachtig. Maar als dit nu gaat gebeuren, wat een omkeer zal dat zijn op de Olijfberg en in Jeruzalem. Daar waar ze hem gekruisigd hebben, waar ze hem niet wilden, waar de priesters zeiden weg, waar de Romeinse bezetters, dus de politiek, zei nee ook niet. Onterecht overigens, maar ze hebben het allemaal wel gedaan. Daar zal dan dit te vinden zijn. Zacharia 9 is echt heel mooi. Maar het heeft als kern vruchtbaar in de ellende. Zitten op een ezel, arm en gekomen. En er is een lied in de bundel Opwekking dat zegt, hij kwam bij ons heel gewoon. En daar denk je dan ook wel aan je, de zoon van God als mensenzoon. Is arm geweest. Ik denk aan Filippenzen 2, sommige gemeentes wordt dat heel vaak voorgelezen, terecht denk ik. Het God gelijk zijn niet als een roofgoed heeft gehad, maar heeft zichzelf ontledigd, de mensen gelijk geworden, gehoorzaam worden, tot uiteindelijk tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Aan hem hebben we alle zegen te danken. It's about the cross. Sorry voor die titel, maar dat is wel wat ik bedoel. Dit is precies de kern. Het gaat over het kruis. Daar heb u heil gevonden. En ze zullen straks zien op hem die doorstoken werd. En ze hebben heil gevonden. Precies hetzelfde. De Heere zegene u en mij. Amen. Ik wil zo danken, Vader, voor dit moment en voor het kostbare van Zacharia 9, voor die prachtige dingen die daarin verpakt zitten of gegeven zijn. Ik wil u danken voor dit moment en bidden dat dit ook overkomt, dat het ook landt bij ons allemaal en dat het ons tot nadenken stemt en dat het ons ook wat doet voor morgen. We willen u vragen om een bijzondere avond. Ook als er nog andere samenkomsten bezocht worden, zegen ook daar uw woord. Ook als we hier nog blijven om brood en soep te eten, we willen u vragen of u dat ook wilt zegenen. Maar u wilt bij ons zijn met uw zegen. Want uw zegen is de Heer Jezus. Uw zegen is brood en wijn. Doe dit tot zijn gedachtenis. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dank u wel, Vader, dat zulke dingen in de Bijbel staan. We prijzen u. En dragen elkaar aan u op, ook voor de rest van de dag, voor de rest van de week, voor de rest van de route, voor onze weg naar huis. We willen u vragen of het eer voor u gaat geven. We prijzen u in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Thank you.
bestelt thuis en eet ze.